Sony Media. Het is precies 10 jaar geleden dat koning Willem-Alexander werd ingehuldigd. Van prins van Oranje werd hij op 30 april 2013 koning. Hoe beleefde hij die periode van toen tot nu? In 10 afleveringen blikken we terug op 10 jaar koningschap vanuit zijn werkkamer in Paleis Huis ten Bosch. Ik ben Edwin Evers en je luistert naar de podcast Door de Ogen van de Koning.
Majesteit, aflevering 2.
Absoluut.
We gaan praten over het jaar 2014.
Ja.
Zijn er zo dingen die u zich nog herinnert uit 2014? Als ik het jaartal noem, of moeten we maar gewoon even door de feitjes heen lopen?
Ja, 2014 was natuurlijk een jaar met een zeer groot traumatische ervaring voor Nederland. En maar 17. Ja. Maar ook hele mooie momenten in 2014. Dus ik zeg, trap af en ga je gang.
Trap af, laten we het doen. Laten we eens luisteren naar de feitjes van 2014.
In 2014 worden de eerste euro's met de beeldenis van de koning gesmeed. Viert hij zijn eerste Koningsdag en gaat hij voor het eerst op staatsbezoek naar Polen. Het was het jaar waarin Oranje met Louis van Gaal de halve finale haalde op het WK voetbal. En ook het jaar dat de wereld fel reageert op de ontvoering van honderden meisjes door Boko Haram. En in de VS breekt grootschalig onrust uit na de dood van de zwarte tiener Michael Brown. Maar 2014 zal voor Nederland vooral de geschiedenis ingaan als het jaar van Ruslands annexatie van de Krim en het neerhalen van vlucht MH17, waarbij alle 298 inzittenden om het leven komen.
Dat was 2014. We gaan het straks uiteraard uitgebreid hebben over MH17. Eerst een paar andere feitjes uit dat jaar, want er kwam een euromunt met uw gezicht daarop.
Ja, en met
hoe was dat?
Dat was heel bijzonder, met name Erwin Olof als kunstenaar.
Ja.
Een man die als fotograaf bekend staat,
ja.
Die geselecteerd werd om de munt te maken. Dat vond ik wel heel bijzonder.
Heeft u daar dan zelf nog inspraak in, van hoe u erop staat?
Ik heb ze wel mogen zien. Ik heb zelf wel commentaar op mogen geven, maar uiteindelijk is de staatssecretaris formeel die daarover bepaalt.
Maar u zit niet van, nou, die lijkt echt voor geen meter, dat wordt hem niet.
Nee, zo zit ik niet helemaal de westen. Ik kijk meer toch naar het totaalplaatje.
Ja.
Maar ik was erg verbaasd dat een fotograaf die ik persoonlijk ook ken. Dus wat leuk dat hij meedeed. En dat laat ook zien dat je over de grenzen van je eigen kunst heen toch ook op topniveau kan presteren.
Ik had nog even opgezocht, maar ik had me eigenlijk nooit gerealiseerd ja, het zegt meer over mij natuurlijk, maar over de hele symboliek. Want uw hoofd is verdeeld in allemaal vlakken.
Ja.
Die het verkavelde landschap van Nederland symboliseren.
Ja.
Prachtig.
Ja.
Maar ik dacht wel bij mezelf, nou, in 2014 is die munt. En u staat daar met uw gezicht op. En toen dacht u, ik laat mijn baard staan. Al die munten opnieuw.
Nee, dat valt wel mee, denk ik. Een munt is tijdloos. Die moet veel langer meegaan dan een baard meegaat.
Want die baard gaat er nog een keer af, of?
Dat weet ik niet.
Nee. Wie gaat erover eigenlijk?
Daar ga ik over natuurlijk.
Maar u heeft 4 dames in huis. Die vinden daar ook allemaal wat van. Hè?
Maar ik heb het scheerapparaat in de hand.
Het scheermes. Dus,
daar kunnen ze wat van vinden. Maar...
ja. Dus heel veel dingen zijn natuurlijk dan de eerste keer. Ja. Een eerste kersttoespraak, een eerste staatsbezoek. Eerste Olympische Spelen als koning. Daar had u er al heel veel van gedaan natuurlijk. Dus daar had u al de nodige ervaring.
Nee, helaas heb ik er weinig gedaan.
Nou,
eigenlijk nooit.
Had u dat wel gewild?
Ik heb bezocht en georganiseerd. Maar
weinig gedaan.
Maar nooit gesport. Maar wel mee georganiseerd natuurlijk in Vancouver.
Nou ja, dat moet ook gebeuren.
Ja.
Ja, want u heeft een groot sporthart. Hè?
Ja.
En dan gaat u naar Sochi en dan bent u daar. En dan uiteindelijk, waar gaat het over in 2014? De foto met Poetin.
Ja.
Hoe kijkt u daarop terug?
Die avond was een diner van NOC-NSF met sponsors. Heel ergens anders in Sochi. En kregen een telefoontje dat Poetin had besloten om aanwezig te zijn die avond rond het Heinekenhuis.
Ja.
Met de vraag of ik daarbij aanwezig kon zijn. We hadden het jaar daarvoor Nederland-Russische vriendschapjaar gehad.
Ja, dus u had hem al eens.
Het was heel veel fout gegaan.
Ja.
Ik had hem al meerdere keren ontmoet. Er is staatsbezoek geweest ook hier in Nederland.
Ja.
En we waren toen in 2013 in november op bezoek geweest in het Kremlin. Aan het eind van het vriendschapjaar.
Ja.
Was het ook echt beleid van de Nederlandse regering om de vriendschap met Rusland weer aan te halen.
Ja.
En dat hebben we toen een diner gehad in november. En daarom was ook het verzoek of ik echt wel aanwezig kon zijn in het Holland Heinekenhuis die avond om Poetin te ontvangen.
Ja.
Maar ja, wij wisten natuurlijk niet dat hij een maand later de Krim binnen zou vallen.
Nee.
En ook niet dat er een paar maanden later natuurlijk zijn troepen MH17 neer zou halen.
Nee.
Als we dat geweten zouden hebben, dan was het ook anders geweest.
U zou er nu niet meer naartoe gaan. Dat beslist u natuurlijk niet, maar...
Dat beslist ik niet, maar wat als? Maar...
U wist wel, hier komt gedonder van.
Nee, dat wist ik niet. Want dat kon niemand weten. Niemand kon weten dat de Krim binnengevallen zou worden. Niemand
kon maar weten. Hij was op dat moment natuurlijk ook niet helemaal onomstreden.
Nee, maar we waren aanwezig in Sochi. We waren aanwezig bij de opening. En er waren problemen, maar daar worden over gesproken. Kijk, als je alleen nog maar naar Noorwegen, Zweden of Denemarken kan gaan... omdat je helemaal overal over eens moet zijn met andere landen... dan kan je niet veel landen meer bezoeken en nergens meer zaken mee doen.
Dus je kan eigenlijk overal naartoe als het om Olympische Spelen of voetbaltoernooien gaat?
Kijk, er zijn altijd zaken waar je over moet kunnen blijven praten. En als er gemeenschappen zijn, als er problemen zijn, moeten die bespreekbaar zijn. Overal naartoe, dat niet altijd kunnen. Nee, dat is zeker niet waar.
Waar ligt de grens?
De grens moet per keer bekeken worden.
Het hoofdthema van 2014, u benoemde het eigenlijk al even een beetje in de intro... een inktzwarte bladzijde, denk ik, in de Nederlandse geschiedenis. De ramp, het neerhalen van de MH17. Bijna 300 mensen komen om het leven. 196 Nederlanders komen door die aanslag om het leven. Waar was u toen u het hoorde?
Het was een prachtdag. Ik was uitgenodigd door VDL om om Netcar te openen. En het was een groot feest. En in de auto terug uit Limburg... kwamen de eerste berichten door op de radio. Dit is echt fout. Mm-hmm. Dit is echt helemaal fout. MH17, codesharing met KLM, dus heel veel Nederlanders.
Ja.
Een hele populaire vlucht. Elke laatste stoel die er was op zo'n vlucht... is gewoon ingenomen door een Nederlander.
Ja.
Dan weet je gewoon, dit is echt, echt fout. Dus ik heb niet eens gewacht tot ik telefoonstuk ben... maar meteen gaan bellen. Dus jongens... Ga maar even samen zitten. Ga maar even brainstormen. Want dit wordt heel groot. En heel
wie belt u dan op zo'n moment?
Op dat moment heb ik de algemeen secretaris gebeld bij mij. Het RVD en het kabinet van de koning. Ze dus gaan maar eventjes alvast samen zitten. Want dit is zo verschrikkelijk wat hier gebeurd is. Dit hoeven we niet eens af te wachten tot we formeel iets horen. Nee. Gaan we alvast maar denken wat we moeten kunnen gaan doen. En wie we moeten betrekken hierbij. Want dit is dramatisch.
We wisten nog niet alles op dat moment. Hè? Was het nog onduidelijk, dacht ik. Dat
er... Maar meer dan genoeg.
Ja, nee, sowieso.
Ik wist op basis MH17 het vluchtnummer.
Ja.
Meer hoef je dat met niet te weten om te weten hoe erg het is.
Nee, dat sowieso. We wisten nog niet dat het een aanslag was. Hè? Dat werd later natuurlijk pas bekend. En want u was onderweg, u komt terug en dan?
Ja, op dat moment kan je niet zo heel veel doen. Maar je moet wel alle juiste telefoons, contacten hebben. En dat ook alle andere mensen in crisisstaven weten wie ze bij mij moeten bereiken. Dus er moet iedereen zijn visitekaartje overal neerleggen. Van hou ons op de hoogte, betrek ons erbij enzovoort. Dat is natuurlijk op dat moment het enige wat je kan doen.
Ja. Uiteindelijk werd natuurlijk langzamerhand duidelijk wat daar aan de hand was. Wat er gebeurt. Wat is dan op zo'n moment uw rol als koning?
Nou, in eerste instantie kan je niet heel veel doen. Je kan alleen maar kijken vanaf welk moment je ondersteunend kan zijn. En het eerste grote moment was natuurlijk maandag in Nieuwegein. Waar alle betrokkenen bijeenkwamen. Waar de eerste briefings gegeven werden ook. Vanuit het kabinet, vanuit NCTV, vanuit andere mensen. En dat was ontzettend emotioneel. Heel rauw ook. Er werd ook... Ja, Die emoties die daardoor die zaal vlogen, die zal ik nooit vergeten.
Daar waren nabestaanden ook?
Daar waren nabestaanden met vragen. Dus de eerste, maar dat was ook een beetje uitleg van wat gezinsrechercheurs konden betekenen. Het was echt gewoon de eerste soort van bijeenkomst. Op dat moment was natuurlijk ook nog helemaal niet duidelijk wanneer de lichamen geborgen konden worden. En wanneer die überhaupt ooit weer naar Nederland zouden kunnen komen. Daarna hebben we ook heel lang gesproken met een heleboel nabestaanden. Wat me daar opviel, zei iedereen van je zei, jij weet tenminste wat het betekent. Jij bent een boer verloren. Jouw gevoel accepteren was echt. Dat vond ik wel heel bijzonder. Dat je gewoon wel echt een rol van medeleven en...
Had u dat zelf ook, dat gevoel? Van ja, doordat ik zelf het nodig heb meegemaakt... kan ik me beter verplaatsen in die mensen? Of?
Op dat moment niet. Later me wel gaan realiseren van... ja, uiteindelijk heb ik in februari 2012 dat telefoontje gekregen... dat mijn broer zijn... in de lawine terecht was gekomen.
Ja.
Eigenlijk hetzelfde wat zij hebben meegemaakt.
Ja.
Ze hebben individueel ook een telefoontje gekregen van... uw zoon, dochter, geliefde... zat in een vliegtuig wat neergestort is. En alleen dan op dat moment krijgen paar honderd mensen dat telefoontje. Maar voor de individu betekent het niet meer of minder dan voor iedereen die zo'n telefoontje ooit zelf krijgt. Maar dat je dan echt ook inderdaad het gevoel hebt dat mensen zich getroost voelen op het moment dat je, ja, voor wat je kan troosten op dat moment, want het is natuurlijk nog wel zo vers en zo verschrikkelijk en ja, zo onduidelijk. En de vragen zijn natuurlijk die op dat moment ook niet beantwoord kunnen worden. Ja, dat was eigenlijk toch best wel bijzonder dat gewoon die avond, die nacht daarna, al duidelijk werd dat de eerste treinen uit het oosten van Oekraïne kwamen. En dat de eerste slachtoffers geborgen konden worden. En dat inderdaad toen op die woensdag de eerste vliegtuigen al aankwamen op Eindhoven. Ja, ja. Dus om dat ook mee te maken daar. Dus, en al die gezichten weer van die mensen die het 2 dagen daarvoor een Nieuwegein had gezien, die daar zaten. En gewoon echt in, ja, de pijn en het verdriet en de ellende die je daar zag. Met het moment dat die eerste kisten uit die vliegtuigen kwamen. Dat is, ja, dat vergeet je nooit meer.
Nee. Ik vroeg me af, u zei net al, ik heb 46 jaar de tijd gehad om me voor te bereiden op het koningschap. En dat heeft u vast heel intensief gedaan. Maar dit zijn toch dingen, hier kun je onmogelijk op voorbereiden.
Hier kan je onmogelijk op voorbereiden. Nee, maar dit is zo persoonlijk. Dit is zo hoe je zelf. Ja, hier kan je niet op voorbereiden. Nee. Ik heb natuurlijk wel. Ik heb stille tochten in Volendam meegemaakt na de cafébrand. En in Enschede na vuurwerkramp. Ik ben de dag na de Bijlmer ben ik met mijn moeder meegegaan naar de Bijlmer. Dan heb je hetzelfde soort. Ja, rouw en ellende en woede en alles meegemaakt. Maar daar kan je niet op voorbereiden.
Is dat dan gewoon, ik doe dit op gevoel?
Ja. 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 Als je compassie met mensen hebt, dan kan iedereen dat. En dan ben je toch een symbool en een soort van, ja, echt op dat moment ook even een teken van verbinding en samenbinding voor een heleboel mensen op zo'n moment.
Ja.
Voor andere mensen ook niet. Sommige mensen hebben er helemaal geen behoefte aan. Dat is ook prima.
Ja, net als de vorige keer gaan we ook in deze aflevering een vraag van buitenaf laten horen. Verwoord in een voice memo. Deze week komt die blik van buiten van Piet Ploeg. En Piet verloor 3 familieleden bij de ramp met de MH17 en werd voorzitter van de stichting Nabestaande MH17. Hoe kijkt hij terug op de rol van de koning in de nasleep van het drama?
Majesteit, fijn dat ik het woord tot u mag richten. Ik ben Piet Ploeg. Ik heb 3 familieleden verloren door het neerhalen van vlucht MH17. U heeft vanaf het begin na de ramp grote betrokkenheid getoond bij ons als nabestaanden. Dat was dus niet 1 moment, maar dat waren er velen, tot aan de dag van vandaag. Ik denk terug aan de bijeenkomst in Nieuwegein, kort na de ramp. Bij uw aanwezigheid bij de aankomst van de slachtoffers in Eindhoven. De herdenking in november 2014 en de opening van het Nationaal MH17 monument waarbij ik u mocht ontvangen. Maar ook bij andere gelegenheden. En telkens zocht u het contact met de nabestaanden en ging u in gesprek. Ik heb dat van nabij kunnen en mogen aanschouwen. Dat was heel bijzonder en werd zeer gewaardeerd en gevoeld als steun in de rug. En daar zijn wij u zeer dankbaar voor. Zo zijn er helaas de laatste tijd veel gebeurtenissen waarbij mensen in grote problemen en verdrietige omstandigheden zijn geraakt. Zichtbare en voelbare steun van u als koning kan daar veel steun bieden. Dank u wel.
Ja.
Ja, tot en met een bezoek in Straatsburg vorig jaar, waar de Raad van Europa zich uitsprak over deze zaak. En daar waren ook de nabestaanden van NMA-17 bij.
Ja.
En daar heb ik ze ook weer getroffen. Dus ja, inderdaad.
Het contact blijft.
Contact blijft.
Ja, zwaar en moeilijk onderwerp. In het verlengde van dit onderwerp heb ik Muk gevraagd of die misschien nog een vraag heeft voor u.
Hallo, doet ie het?
Hallo koning, hier is Muk weer. Ik wil nog steeds de baas worden, maar ik heb gehoord dat je soms best moeilijke dingen moet doen. Moet je daar wel eens bij huilen?
Ik denk dat de vraag van Muk bij 2014 wel heel erg toepasselijk
ja,
is, hoor. Zeker met alle ellende van neerhalen van MH17. Woede, pijn, verdriet. Ik ben best wel emotioneel. Als ik andere mensen zie huilen van echt gewoon rauw verdriet en pijn en lijden, dan heb ik het best wel moeilijk om droog te houden. Ik denk dat ik wat dat betreft blij mag zijn dat ik in de 21ste eeuw leef, waar het tonen van emoties wat minder zwak wordt gezien dan in het verleden. Dat zou ik zeggen, ja.
Het is juist sterk, toch?
Ja, maar het verleden werd als zwakte gezien. En ik ben blij dat dat in de 21ste eeuw toch echt anders gezien wordt. Dat ja. tonen van emoties, dat het mag.
Ja.
Ik schaam me er ook niet voor, moet ik zeggen. Ik schaam me er niet voor. Dat heb ik ook met een Latina als vrouw, die natuurlijk ook heel emotioneel kan zijn. Dat delen we wel. Dat is mooi.
Ja, want dit gaat dan over het verdriet van anderen
ja.
en uw eigen verdriet.
Ja, nee, maar ik vind het geen probleem om emoties te tonen. En dat merk ik ook wel, dat zeker als je het verdriet van anderen ziet, dat doet me echt wat. En dat,
ja. Zijn er ook wel eens taken waarvan u denkt, nou, dit is ook om te huilen?
Deze zag ik even weer niet komen.
Nee, ik zag hem ook niet aankomen, maar dat moet zeggen.
Nee, er zijn natuurlijk een heleboel taken die gewoon erbij horen en die gewoon
die niet
elke
leuk zijn.
Week komen en die soms minder leuk zijn dan andere keren. Maar het blijft altijd afwisselend. Je ontmoet altijd andere mensen en leuke mensen en soms minder leuke mensen. En soms is het heel lastig om een half uur of drie kwartier lang met iemand te praten. Een andere keer is de tijd zo voorbij. Ja, dat gebeurt nou eenmaal zo.
Hoe is dat nu? Het duurt een eeuwigheid.
We schieten er doorheen.
Ja. Ja. Een van uw taken, dat is volgens mij een taak die, nou, ik weet niet of die dagelijks voorbij komt, is ondertekenen van wetten.
Wetten en besluiten, die ja. komt dagelijks voorbij.
Is dat dagelijks?
Dat is dagelijks,
want
ja.
om hoeveel wetten gaat het, worden er jaarlijks door u ondertekend?
Ik zou het exacte aantal weet ik niet eens hoor.
Dat maar voor uw gevoel?
Nou, dat gaat om vele honderden.
Ja?
Ja, en besluiten en alles. Ja, ja absoluut. Ja.
En weet u dan precies wat u ondertekent? Of komt daar dan een samenvatting van?
Daar komt een samenvatting van, ja. ja. ja.
En die leest u allemaal?
Die lees ik. Maar als je gewoon het nieuws volgt, weet je van de meeste dingen wel die er aankomen. Hè? Dus dat is.
En hoe volgt u het nieuws?
Ik volg het nieuws online, via de kranten, via televisie, op allerlei verschillende manieren. Ik ben ja. wat dat betreft ook wel een beetje een nieuwsjunk.
Ja.
Dus ik ben redelijk bij wat dat betreft.
Dus het meeste wat op uw bureau komt, dat denkt, oh, dat komt me bekend voor.
Ja, dat zijn natuurlijk heel vaak ook hele technische dingen. Uitwerkingen vaak van wet en regelgeving. En dan is het, dan komt het niet zo bekend voor. Maar gewoon de grote dingen, die komen eigenlijk allemaal wel bekend voor.
Er zitten ja. ook wel eens wetten tussen waarvan u denkt, nou, daar ben ik het absoluut niet mee eens. Maar ja, ik moet die handtekening zetten.
Dat is niet relevant.
Nee, dat snap ik, maar
als het proces goed gegaan is,
ja.
dan ben ik degene die daar voor het proces
ja.
de handtekening onder zet.
Ja, en dan kan u het er wel mee eens of niet mee eens zijn. Dat maakt niet
dat
uit.
Dat is niet relevant.
Maar dat is natuurlijk wel eens zo.
Dat is niet relevant.
Nee, dat is niet relevant. Want het zijn wetten en wat zijn nog meer voor officiële stukken die waar u dagelijks...
Het zijn besluiten, maar het zijn ook dus koninklijke onderscheidingen. We hebben natuurlijk een heel uniek stelsel waar iedereen in Nederland voor iemand anders een lintje aan mag vragen.
Ja.
Maar uiteindelijk komt er wel mijn handtekening onder. En dan lees je natuurlijk van allerlei mensen die verder nooit in het zonnetje staan. Die toch iets bijzonders hebben gedaan voor de maatschappij.
Ja.
En daar zie je dan ook de samenvattingen van wat die mensen gedaan hebben. En dat is toch wel bijzonder. Leuk, dat vind ik ook echt leuk om te lezen. Want daar lees je echt bijzondere dingen bij.
Ja. Ik heb er ook een gekregen. Die moeten tussendoor geglipt zijn.
Ja.
Daar is even wat misgegaan.
Maar ze zetten alleen maar de samenvatting van de belangrijke mensen.
Ja, dus die van mij heeft u nooit gelezen. Ja, dit was 2014. Dat was een jaar met hele leuke dingen. En een aantal afschuwelijke dingen. Trieste momenten. Ik wil het jaar graag afsluiten. Ik wil u bedanken voor het praten over dit jaar. En graag
tot 2015.
Ja, tot in 2015.